Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor het orgelfonds. Maandagavond is er gelegenheid tot muntuitgift in de consistorie. Aanstaande zondag zal er in beide diensten leesdienst zijn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vreven bond getoond. En wat er verder volgt, Psalm 25, het 7e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen op Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Daarna zijn er 2 schriftlezingen, de eerste uit het Oude Testament, Genesis 17, de versen 9 tot en met 14, en daarna in het Nieuwe Testament, Romeinen 4, de versen 9 tot en met 12. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 147, het tiende vers. En daarna lezen wij allereerst Genesis 17, de versen 9 tot 14. En daarna Romeinen 4, de versen 9 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genesis 17, vers 9. Voort zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult, tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden, en gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad, de ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is de vooruit hebbende, wiens vooruitsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Romeinen 4, vers 9. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend, als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen, tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs, van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was.
Wij willen weer verder gaan luisteren naar de levensgeschiedenis van Stefanus. En we willen weer een gedeelte gaan overdenken uit de reden die hij gehouden heeft voor de Joodse Raad. En vanmorgen is aan de beurt Handelingen 7 en daarvan het 8e vers. De tekst voor de prediking is Handelingen 7 vers 8, waar wij het woord van God als volgt lezen. En hij, dat is de Heere God, gaf hem, dat is Abraham, het verbond der besnijdenis. En alzo gewon hij Isaac en besneed hem op de 8e dag, en Isaac gewon Jacob, en Jacob de 12 patriarchen. Vragen wij eerst de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord, te willen voorbeden doen voor de rouwdragende familie van Veen Kwakkel, van wie een geliefde moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder door de Heer is weggenomen, de vrouw van onze bekende oma Harm Kwakkel, die ook een schoonzus is van de familie E. Kwakkel van Puttenstein. En willen ook bidden voor broeder Blankers. Hij is door een scan geweest. Gelukkig is de tumor niet groter geworden. Hij zal nu bestralingen moeten ondergaan. Laat ons bidden. O groot en eeuwig God. U bent zo groot in uw onbezweken trouw, aan een ontrouw volk bewezen. Dat laat de heilsgeschiedenis ons zo duidelijk zien, en het laat ons ook de praktijk van het leven zien tot op vandaag toe. Want Heer, als wij zien op onszelf, als we zien op de kerk, als we zien op ons land, op de wereld, op de zonde, de goddeloosheid en de vijandschap, ach Heer, dan zal de hoop ons vergaan. Wat zal er ooit nog terecht moeten komen van uw beloftenissen, als we zien op de omstandigheden waarin de wereld gekomen is. En Heer, het zal steeds erger worden, naarmate de dag van de wederkomst dichterbij komt. U hebt het gezegd en laten beschrijven in uw woord de dingen die haast geschieden moeten. En nog is het einde niet, hebt u gezegd, Heer Jezus, toen u allerlei verschrikkelijke dingen onder woorden bracht die in het laatste der dagen zullen gebeuren. Ja, Heer, daar zegt uw woord zulke ernstige dingen. De wereld gaat naar het einde. De voetstappen van u zijn te horen. Gruwelijke dingen zullen er in de wereld gebeuren. De zonde zal steeds meer en meer worden. Ja, de schuld van de mens zal hemelhoog worden. En de mens zal steeds verder bij u vandaan trekken. En het getal 666 zal steeds sterker op de aarde zijn. Maar ook zegt uw woord zo ontdekkend, dat het oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Heren, wij weten niet wat we nog mee zullen maken. En wat kan er ook in ons persoonlijk kleine wereldje, persoonlijk leven veel zijn, dat ons alle hoop beneemt, op zalig worden, alle hoop op genade. Welke stormen kunnen er in het persoonlijk leven niet zijn, welke moeilijke dingen kunnen we in ons persoonlijke leven niet meemaken. En Heere, geef dat wij dwars overal doorheen, deze morgen, eens verwonderd mogen raken en mogen zien op dat eeuwig blijvende verbond van u. En dat u bekend gemaakt hebt in het paradijs toen de mens viel in de zonde. En dat u bevestigd hebt tot de berg Sinaï, dat u opgericht hebt met Abraham en zijn zaad. Dat verbond dat van geen wankelen weet. Dat verbond dat eeuwig blijft. Dat verbond dat onveranderlijk is. En Heere, bij dat verbond hebt u in het Oude Testament zo'n rijk teken gegeven. En toen u gekomen bent, Heere Jezus, om de hele wet van uw vader te vervullen. En toen we van al die wetten en rituelen afscheid moesten nemen, hebt u een nieuw verbondsteken gegeven. En tot op vandaag mogen we dat hebben. U gaf de besnijdenis, het verbond der besnijdenis. En vandaag mogen wij het verbond der doop nog hebben, omdat u doorgaat, dwars door alles heen, om uw raad te volvoeren. En degenen die liggen onder het zegel der verkiezing zullen zalig worden, want zij zullen komen met geween, en met smekingen zult gij ze voeren. Gij zult ze leiden in een rechte weg aan waterbeken. Daarin zullen zij zich niet stoten. En u zult voor uw volk Israël, ook het geestelijk Israël, een vader zijn. Ja, u zult een God zijn van allen die bij het geestelijke zaad van Abraham mogen behoren. En Heere, daar heeft Stefanus zo'n onderwijs in gekregen in zijn leven. En hij mocht het de Joodse raad voorhouden, hoe gij, o God des verbonds, aan uw kind Abraham het verbond der besnijdenis geschonken hebt, geopenbaard hebt, en vanmorgen mogen we ernaar gaan luisteren. Mag het eens hoop en verwachting geven, voor ons persoonlijk leven, voor ons nageslacht als we dat mogen hebben, voor de gemeenten, voor de kerk in Nederland, ja, voor uw koninkrijk in deze wereld. Zolang de zon schijnt, zolang de maan elke nacht weer opkomt, zult gij van geslacht tot geslacht zondaren bekeren, omdat er een verbond der genade is. O Heere, maak ons klein onder dat wonder en geef uw knecht om in alle eenvoud dit woord aan de gemeente en degene die met ons samen zijn gekomen, ook gasten in ons midden, voor te mogen houden. En wilt u zelf maar geven dat dit woord gezegend mag worden tot bekering van zondaren, tot vertroosting van uw kerk, want er liggen rijke vertroostingen in het verbond der besnijdenis opgesloten. O Heere, zoudt gij dan uw kerk ook deze morgen willen vertroosten met het onderwijs vanuit uw woord. Geef, Heere, dat alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren, dat het weggenomen mag worden. En dat het goed mag zijn om onder de bediening van uw woord te mogen verkeren. Daar waar de erfenis van het verbond wordt gepredikt, waar de erfenis van het verbond wordt uitgestald, en waar uw zondaren ook daadwerkelijk, geestelijk, in Christus, in die verbondsmiddelaar wil inenten, tot zaligheid, tot verzoening met God. O Heere, zoudt u zelf maar willen zorgen voor de vrucht op de prediking. We dragen elkaar aan u op, Heere, zoals we deze morgen niet samen zijn gekomen, of thuis mee mogen luisteren. U kent alle zorgen en noden die er zo kunnen zijn in het persoonlijke leven. U kent de rouwdragen in ons midden die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. En dan dragen we in het bijzonder de familie van het Veen Kwakkel en Kwakkel Puttestein aan u op, Heere. Gisteren hebben ze gestaan bij het open graf van een geliefde moeder, oma en overgrootmoeder en schoonzuster. De vrouw van de bekende oma Harm. Ach, Heere, u weet hoe moeilijk dat is. Welke plaats ze innam in de kring van het gezin, een zorgzame, lieve moeder. En de lege plaats zal gevoeld worden, allereerst voor haar man, sterk hem, Heere. Maar ook de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En Heere, dat deze roepstem aan hun allerhart geheiligd mag worden. Gisteren hebben ze het woord meegekregen vanuit de Bijbel. Mijn genade is u genoeg. En dat ze dat, juist in de moeilijkheden, in de strijd van dit leven, in het verdriet, in de tegenspoed, in de kruiswegen, mogen ondervinden. Nou is er genade voor een zondaar. Dat is onverdiend, Heere. Maar er is genoeg genade bij u. En Heere, geef dat die genade gezocht en gevonden mag worden. Dat er om geworsteld mag worden. En door oom Harm zelf, door de kinderen, door de kleinkinderen, door de hele familie. Zoals een Jacob worstelde in Peniel. Ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegen met die overvloedige genade. En wat is die genade dan? Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Heere, schenk ze dat. En wilt u de komende tijd ook met hen zijn, als die lege plaats zo gevoeld wordt. Elke keer maar weer dat gemis, dat heimwee. Sterk ze, Heere, door uw woord en door uw geest. Ook allen die rouw en verdriet kennen in ons midden, die een geliefde man of vrouw, vader of moeder, een kind hebben verloren, een goede vriend of vriendin. Ach, Heere, soms kunnen die wonden open gaan, maar wilt u daar maar weer troosten door uw woord en door uw getuigenis. Gedenk ook de zieken in ons midden, degenen die langdurig ziek zijn, die worstelen met psychische zwakten en moeiten, de ernstig zieken. Heere, gedenk onze broeder Blankers, die ook ernstig ziek is. Ach, Heere, hij heeft een periode van chemokuren achter de rug en hij is weer door een scan geweest. Gelukkig is de tumor niet groter geworden, maar ook niet kleiner. En nu volgen er bestralingen. Ach, Heere, zoudt u het willen zegenen, en dat de tumor kleiner mag worden, en dat er toch nog een operatie zou mogen plaatsvinden als u het geeft. Onze tijden zijn in uw hand, en dat hij het ook steeds samen met zijn vrouw Sandra mag beseffen. En Heere, het gaat toch om het grootste wonder, dat zijn ziel gered zou zijn. En Heere, dan weet u, welke worstelingen er daarom zijn in zijn hart. Wilt u hem gedenken, Heere, en dat het woord voor hem en zijn vrouw tot zegen mag zijn. Leer hem ook worstelen, zoals Jacob worstelde, zoals we dat net onder woorden hebben gebracht. En dat hij ook die grootste zegen mag ontvangen, die genade die genoeg is om te kunnen leven en te kunnen sterven. We hebben het allemaal nodig, Heere. En juist door de prediking van uw woord wilt u het schenken. Gedenk degenen die we veilig terug mochten keren in het kring van de gemeente. Gedenk degenen die weg zijn of deze week weg hopen te gaan. Wees ook met de gasten in ons midden die hier in de buurt op vakantie mogen zijn. Heere, dat de ware rust bij u gezocht mag worden. Want u zegt het, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, dat die rust gekend mag worden. Zie zo in gunst op ons van boven, en zegen uw woord, uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 105, de versen 5 en 6. Psalm 105, de versen 5 en 6. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 45, het 8e vers. In plaats van uw doorluchte vrome vaderen, zult gij lang uw zonen zien vergaderen. Wat er verder volgt, Psalm 45, het 8e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft de kerk van de reformatie ons toch rijke, troostvolle belijdenissen nagelaten. En daarin mogen wij ook zeker de hand van de Heere zien. Wat de Heere zo bij het woord van God gegeven heeft. En onder die belijdenissen valt ook het bekende formulier om de kinderen van de gemeente te dopen. En daarin vinden wij zo helder en schriftuurlijk uitgelegd waarom de kinderen der gemeente gedoopt behoren te wezen. Het is een ordening van God, een instelling van God om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. De heilige doop is daarom het teken van Gods genadeverbond. Nee, dat teken is er niet altijd geweest. Lange tijd heeft de Heer een ander teken gegeven, namelijk de teken van de besnijdenis. De kerk van de reformatie beleidt dat dan ook. God heeft voormaals bevolen kinderen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en een zegel der gerechtigheid des geloofs was. Maar nu is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen, geen bloedig teken meer, maar een onbloedig teken. En waarin de Heere zijn verbond wil verzegelen. Helaas wordt dat niet meer door iedereen zo gezien. En ook in de loop der tijd, in de geschiedenis, is dat zo geweest. Helaas zijn er ook sommigen die zeggen dat de doop niet in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Omdat er een ander verbond zou zijn in het Nieuwe Testament ten opzichte van het Oude Testament. Maar het verbond dat de Heere na de diepe val in het paradijs heeft opgericht, bekendgemaakt heeft, ik zal vijandschap zetten, is datzelfde verbond dat door heel de schrift te vinden is tot op vandaag toe. Het verbond der genade. Wat ons laat prediken dat een mens niet meer door de werken der wet zalig kan worden, maar enkel alleen uit genade. En wat is die genade dan? Hoe kan een zondaar zalig worden? Alleen door het bloed van Christus. Daar sprak de besnijdenis van als bloedig teken. En daar spreekt hedendaagse het doopwater van als een heenwijzing naar die bloedfontein Christus. Ja, er is geen ander verbond gekomen. Het verbond der besnijdenis is hetzelfde als het verbond der doop in het Nieuwe Testament. Het genadeverbond dat God met Abraham en zijn zaad heeft opgericht in het Oude Testament is hetzelfde genadeverbond dat de Heere blijft oprichten met de gelovigen en zijn zaad nadat Christus alles heeft volbracht en zijn geest heeft uitgestort op alle vlees. We zouden het zo kunnen zeggen. De grenzen van het genadeverbond zijn uitgebreid, niet meer beperkt gebleven tot het volk der Joden, maar over de ganse wereld uitgegaan, zodat wij door Gods genade ook een plekje binnen die grenzen van het verbond hebben gekregen. Is het al een wonder voor je geworden? Dat je onder de bediening van het verbond opgegroeid mag zijn, gekomen bent, onder de prediking van het woord. Van dat verbond en van het verbondsteken gaat Stefanus ook iets zeggen tegen de Joodse raad. En hij wil benadrukken, het verbond blijft, maar het teken is tijdelijk van aard. Het gaat ook niet zozeer om het teken op zich, maar om de betekenende zaak, de geestelijke betekenis van dat teken. Want de zaligheid ligt niet in het teken van het verbond, maar de zaligheid komt op uit het verbond der genade, waarvan Christus de middelaar is, waarvan Christus het hoofd is. Kom gemeente, laten we dan luisteren naar de prediking over het verbond der besnijdenis. Dat is dan ook het thema voor de prediking. Stefanus' prediking over het verbond der besnijdenis. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij de gave van dit verbondsteken. Dat begint Stefanus mee in vers 8. En hij, dat is de Heere, gaf het verbond der besnijdenis. In de tweede plaats staan we stil bij de verzegeling door dit verbondsteken. Want aan wie gaf de Heere dit verbondsteken allereerst? Aan hem, staat er in onze tekst. Dat is Abraham. En het is voor Abraham, zo hebben we gelezen uit Romeinen 4, een zegel der rechtvaardigheid des geloofs geworden. Wat dat betekent, ga ik straks uitleggen. En in de derde plaats staan we stil bij de rijkwijde voor dit verbondsteken. Want de Heere gaf dit verbond niet alleen aan Abraham persoonlijk, maar ook aan zijn zaad. En daarom zegt Stefanus, alzo, nadat het allemaal gebeurd was, gewonnen Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac, en dan is er in de tekst tussengevoegd gewon, dat staat er dus in principe niet. Maar beter kun je zeggen, en Isaac deed alzo bij Jacob. En Jacob deed alzo bij de 12 patriarchen. Dat zegt iets over de rijkwijde voor dit verbondsteken. Dus het thema is Stefanus' prediking over het verbond der besnijdenis. Drie gedachten, de gave van dit verbondsteken, de verzegeling door dit verbondsteken en de rijkwijde voor dit verbondsteken. De Heilige Geest heeft Stefanus genade gegeven en geloof gegeven om zich te mogen verantwoorden voor de Joodse raad. Hij was gevangen genomen. Hij stond daar geboeid met touwen, want ze hadden hem beschuldigd van godslastering. Hij zou lastelijke woorden uitgesproken hebben over de heilige plaats, de tempel, en over de ceremoniële eredienst in die tempel. Maar dat had Stefanus helemaal niet gedaan. Wel nee, hij had juist grote eerbied voor de Heere en zijn instellingen. Hij had grote eerbied voor de oud-testamentische eredienst. Alleen wat deed hij toen hij prediken ging? Hij ging vanuit het Oude Testament, vanuit die wetten van Mozes, ging hij wijzen op de vervulling van die wetten. Hij ging vanuit heel die eredienst van de tempel, ging hij heen leiden naar Christus. Want alles sprak van Christus, omdat alleen in het bloed van Christus de grond van de zaligheid gelegen is, niet in heel die tempeldienst. Oh, wat heeft Stefanus, die een leerling geworden is op de school van vrije genade, veel mogen zien in die oud-testamentische eredienst. Die man die zo vol van geloof en vol van genade mocht zijn. Oh, reken maar dat toen zijn ogen open gingen, gemeente, en dat hij in heel die eredienst, waar hij ook bij opgevoed was, Christus steeds weer ontdekte. In de offers, in de rituelen, in heel dat heiligdom. Alleen hij verstond het. Ik hoef om Christus te kennen niet geen offertje meer te brengen. En ik hoef om Christus door het geloof te mogen kennen. En niet meer aan al die rituelen te doen. Dat is voorbij. Dat oude verbond is voorbij gegaan. Maar alles is vervuld in Christus. Zo heeft hij gepredikt. In die synagogen, in die verschillende synagogen daar in Jeruzalem. Maar ach, die Joodse mannenbroeders, zijn Joodse mannenbroeders en vaders, verstonden het niet. Erger nog, Stefanus heeft de vijandschap geproefd. Vijandschap tegen de genade die er alleen in de Heer Jezus Christus te vinden is. O, wat zaten die Joodse mannen vast in hun systemen. Wat zaten ze vast aan die uiterlijke ceremoniën. Ze meenden daardoor rechtvaardig te zijn voor God. Maar eerlijk en heel oprecht, maar ook heel bijbels, mag Stefanus zijn Joodse broeders gaan wijzen op de waarheid. Nee, broeders. De grond ligt niet in al die dingen. De grond ligt alleen in het offeren van Christus. Daarom is ook onze vader Abraham zalig geworden. Toen was er nog niet eens een tempel. Toen waren die wetten van Mozes het toch nog niet eens. En het gold ook voor het zaad van Abraham. Want op diezelfde wijze is Isaac zalig geworden. Op diezelfde wijze is Jacob zalig geworden. Op dezelfde wijze is ook Juda zalig geworden. En al die anderen, Onder het Oude Testament in die tijd, de tijd van de aartsvaders, die niet alleen het natuurlijke zaad van Abraham waren, maar door genade ook dat geestelijke zaad van Abraham geworden zijn. De ware Israëlieten ook, die mee zijn gegaan naar Egypte, die geboren zijn in Egypte, die in Egypte tot bekering zijn gekomen, want ook in die tijd dat Israël in Egypte was, in die verdrukking was, had God zijn kerk. En ook te midden van die verdrukking waren er die zalig geworden zijn. En toen was er geen tempel, toen hadden ze geen voetstap meer. Ze waren uit het beloofde land verdreven, in de verdrukking. En toch zalig geworden. Omdat ze een beter vaderland zochten. Omdat ze God zochten. Omdat ze leefden uit en bij de beloften die spraken van de komende Christus. En ze hebben die ware gelovigen. Uit die tijd van het diensthuis in Egypte, ook van verre gezien en omhelst en geloofd. Zo was er ook in Egypte een geestelijk zaad van Abraham, dat door het geloof rechtvaardig was voor God. Kijk, en dat heeft Stefanus de Joodse raad als eerste voorgehouden, we hebben het vorige week mogen horen. En met nadruk wil hij overtuigen dat de Heer niet gebonden is aan een heilige plaats, aan een heilige tempel. O ja, die tempel is er wel gekomen, zeker, dat heeft God ingesteld, maar het zou tijdelijk zijn. Met de komst van Christus zou die wet worden vervuld. Dan zou die tempeldienst niet meer nodig zijn. En wanneer Stefanus zo zijn preek begonnen is over Abraham, de vader aller gelovigen, gaat hij met een tweede voorbeeld duidelijk maken dat de zaligheid niet in de rituelen, niet in de ceremoniën gelegen is. En dat het alles van tijdelijke aard is, maar dat het gaat om de geestelijke betekenis van al die dingen. Hij gaat de Joodse raad wijzen op een ritueel dat heel hoog aangeschreven stond bij de Joden, waar ze ook zoveel waarde aan hechten. De besnijdenis. O ja, dat was ook een instelling van de Heer. Maar dat was niet een instelling die pas bij Mozes gekomen is. Hoewel Mozes het wel moest beschrijven in het Leviticusboek. Maar de Heer had dat teken al veel eerder gegeven. 400 jaren voordat Mozes leefde, gaf de Heer dit teken aan Abraham. O, wat gingen de Joden prat op hun besnijdenis. Wat meenden ze door die besnijdenis rechtvaardig voor God te zijn? En in al die verschillende synagogen daar in Jeruzalem, daar werd dat geleerd. Weet u wie er in een van die synagogen veel te zien was? En dan bedoel ik die synagogen voor degenen die uit Cilicië kwamen. Saulus van Tarsen. Want Tarsus, dat is de hoofdstad van Cilicië. En Paulus was in Jeruzalem. We komen hem in de toekomst nog tegen. Als hij op de kleding past, als Stefanus wordt gestenigd. O, wat was Saulus een echte Jood. En wat is die onderwezen daar in die synagoge van Cilicië. En wat meende hij zijn zaligheid te kunnen gronden op al die ceremoniën. Maar het allerbelangrijkste voor Saulus was dit. Hij was besneden. En wat grondde hij daar zijn zaligheid op? Moet je maar eens luisteren als hij er een getuigenis van af gaat leggen aan de gemeente van Filippi. U kunt het vinden in de Filippenzen 3 vers 5. Dan gaat hij zeggen waar hij zijn zaligheid op grondde voordat hij tot bekering kwam. En dan kan hij een hele lijst maken van allerlei dingen waarvan hij zijn zaligheid op grondde. En wat begint hij daarmee? En dat heeft wat te zeggen. Dat was voor hem blijkbaar het allerbelangrijkste. Ik ben besneden ten achtste dag. Maar toen hij daar zo prat op ging, verstond hij niet de rijke, troostvolle diepte en de betekenis van de besnijdenis. Het teken zou voorbij gaan. Het was van tijdelijke aard. Nochtans heeft de Heer het wel gegeven voor de gelovigen en hun zaad in het Oude Testament. We hebben het samen gelezen in Genesis 17, hoe de Heer voor het eerst ging spreken van het verbond der besnijdenis tot vader Abraham, die wel de geestelijke betekenis in zijn leven heeft leren verstaan. God gaf Abraham bevel dat al wat mannelijk was besneden moest worden. En elke keer als er in dat tentenkamp van Abraham een kind werd geboren, een zoontje werd geboren, dan moest op de 8e dag dat jongetje besneden worden. En het zou een instelling zijn, dat zou blijven tot de volheid van de tijd. Daar moest er een stukje van de voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel weggesneden worden. En dat deel van het lichaam wat de Heer geschapen had om de voortplanting werkelijkheid te laten worden. En daarin lag een diepe betekenis, gemeente. Want sinds onze diepe val in het paradijs klonk daar steeds die vraag bij elke geboorte. Wie zal een reine geven uit een onreine? En steeds weer als er een kindje geboren werd in deze wereld, was het antwoord niet één. Elk kind dat geboren wordt, wordt in zonde ontvangen en geboren. Elk kind dat ter wereld komt, komt met erfschuld, erfzonde ter wereld. Kom gemeente, kort geleden hebben we er ook al bij stilgestaan, vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hebt u David leren verstaan? Heeft de Heer jou gevonden op je knieën voor God? Met een wenend hart. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Daarom was de besnijdenis in het Oude Testament allereerst een zeer ontdekkende instelling. Een zeer ontdekkend ritueel. Dat bloed wat vloeide bij het wegnemen van die voorhuid, dat wees de onreinheid aan van dat pasgeboren kindeke. Die besnijdenis die zei eigenlijk tegen dat kindeke op de 8e dag, dit kind kan voor God niet bestaan. Dit kind ligt verloren in schuld. Vaders en moeders in ons midden, heb je zo wel eens over het wiegje van je kind gestaan? Heb je zo wel eens bij het doopvont gestaan? En als het om je eigen persoonlijk leven gaat, en je mag het teken en het zegel van het verbond dragen, of je hebt het meegemaakt dat kinderen werden gedoopt, is het wel eens naar binnen geslagen, onrein, onrein, onrein. Ik kan voor God niet bestaan. Dat denk je wel ten diepste, maar het is niet zo. Ik lig verloren in schuld. Dat is de eerste les van de besnijdenis. En tegelijkertijd predikt de besnijdenis de noodzaak van de wedergeboorte. Van de bekering tot God. O gemeente, door de zonde is er geen gemeenschap met God meer. Het kan ook niet. Door de zonde sta je buiten het koninkrijk Gods. Tenzij dat je van nieuws geboren wordt. En de Bijbel spreekt dan ook heel duidelijk over een besnijdenis die niet met handen is geschied. Dat is de besnijdenis van je hart. Kent u die besnijdenis? Want daar spreekt de Bijbel over, de besnijdenis van het hart. Zoals een stukje voorhuid werd weggesneden bij die kleine jongetjes, zo moet er een breuk komen met uw zondaars bestaan. Moet er een breuk komen met de zonde. In Deuteronomium 10 vers 16 roept de Heer het verbondsvolk op, besnijd dan de voorhuid van uw hart. En dan zeggen de kanttekeningen zo heel terecht, doe van uw hart weg alles wat tegen Gods heilige wil instrijdt en kruisig uw vlees. Dus gemeente, jongens en meisjes, de uitdrukking besnijdenis van het hart, dat betekent heel eenvoudig bekering tot God. Is dat al gebeurd in je leven? Is je hart al besneden? Want dan ga je zien hoe het er met je voor staat. Dan zul je zien dat je gezondigd hebt. Dan zul je dat ervaren in je hart en er komt er droefheid over die zonde. En je wil ook niets liever dan al die zonden voor Gods aangezicht belijden. Oh, dan wil je het niet meer zondigen. Dan komt er ook echt een breuk met de wereld, met de zonde. Je gaat bij de zonde vandaan vluchten en je gaat heenkeren tot God. Dat is bekering. Het is een bekering tot zaligheid. Want let op gemeente, de waarachtige bekering staat nooit los van de Heer Jezus hoor. Die staat nooit los van Christus. Want wat gaat een zondaar beleven als hij tot God bekeerd wordt? Als hij inderdaad een afstand gaat nemen van de wereld en van de zonde en hij gaat heen vluchten tot God. Dan gaat hij er vroeg of laat achterkomen dat hij zomaar niet voor God kan bestaan en dat hij zomaar niet tot God kan vluchten. Omdat altijd die zonden ertussen liggen. En daarom wordt het een onmogelijkheid voor een ontdekte zondaar om met God te verzoend te worden vanuit zichzelf. Daarom wordt het onmogelijk om met God gemeenschap te hebben vanuit jezelf. Zolang voor het geloofsleven de Heere Jezus verborgen is. En dat wordt een steeds grotere onmogelijkheid. Oh ja, je gaat het vanuit het woord wel horen. Alleen door Christus is er een weg tot God. Maar als hij nou verborgen is, als je hem nou niet kent, of hij is zo op afstand, hoe zult u dan rechtvaardig verschijnen voor God? En als de Heer je dan ook nog eens laat ervaren, dat de Heer zomaar niet over die zondeschuld heen stapt, en hij laat je vanuit het woord ook nog eens zien wat een mensenkind verdiend heeft en wat Gods heilige recht eist. Hoe kan dat ooit goed komen dan? Maar dan kom ik bij een derde les van de besnijdenis. Dat teken der besnijdenis, dat was een bloedig teken. Het wees niet alleen de onreinheid van dat kindeke aan. En het wees ook niet alleen de noodzaak van de wedergeboorte aan. Maar het wees ook heen naar het bloed van Christus. Dat eens zou vloeien op de aarde en gemeente. Wanneer druppelde nu de eerste borg bloeddruppels van Christus? Was dat in Gethsemane? Toen hij die toorn Gods voelde drukken op zijn ziel, nee, veel eerder. Op de achtste dag na zijn geboorte druppelden de eerste bloeddruppels van de borg. Toen hij besneden werd. En dat deed hij plaatsvervangend voor zijn kerk. Want dat teken. Dat verbond der besnijdenis, wat God aan Abraham gegeven heeft, is ook een verzegelend verbondsteken. Het verzegelt allereerst Gods werk in het hart van de ware gelovigen. Onze tweede gedachte, de verzegeling van dit verbondsteken. Laten we daar eens verder over mediteren, gemeente. Over die besnijdenis van de Heer Jezus. Want daarmee komen wij bij de diepgeestelijke betekenis van dit oudtestamentische ritueel, van dit oudtestamentische verbondsteken. 8 dagen na de geboorte van de Heer Jezus werd hij besneden. Nee, de Heer Jezus was geen onreine, zoals alle andere kinderen. Hij was volmaakt rein. Hij kwam zonder erfzonde ter wereld. En heel zijn leven zou zonder zonde zijn. Toch werd hij besneden op de 8e dag. Waarom? Omdat hij zo gehoorzaam was. Zo gehoorzaam aan zijn vader. Omdat, zo zegt David in Psalm 40, zijn ziel brandde om de wil van zijn vader te doen. De wet van zijn vader, ja, alle wetten van zijn vader waren in zijn hart. En hij wilde al die wetten tot in de kleinste details gehoorzaam zijn. Hij is gekomen in de kribbe van Bethlehem om de wet van zijn vader te vervullen. Wat zei hij ook alweer toen hij bij Johannes de Doper kwam? En deze aanvankelijk weigerde om hem te dopen. Toen zei de Heer Jezus toch tegen Johannes: het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. En dan schrijven de kanttekeningen zo helder dat Christus volkomen gehoorzaam wilde zijn aan alles wat zijn vader bevolen en ingesteld had. En daar hoorde ook de besnijdenis bij. Want op Christus, op dat kleine kindeke van 8 dagen, lagen de zonden van zijn kerk. Dat kleine kindeke van 8 dagen was door zijn vader gezonden in gelijkheid van het zondige vlees. Hij lag daar beladen met de hemelhoge schuld van zijn ganse kerk. En voor die schuld moest hij zijn bloed geven. En met dat bloed zou hij die zonden wegdragen. Met dat bloed zou hij vrede aanbrengen met God de Vader. Met dat bloed zou hij hem wegbanen tot het hart van de Vader. Door dat bloed zou een arme zondaar, een doodschuldige zondaar, weer gemeenschap met kunnen hebben met God. En daarom dat bloed van de Heer Jezus, ook die eerste druppeltjes die daar op de 8e dag vloeide, was verbondsbloed. En door het bloed des verbonds verloste Christus zijn kerk uit de diepte van hun verlorenheid. En het is door dat verbondsbloed dat de Heer daadwerkelijk zijn verbondsbelofte gaat vervullen in het leven van degene die zalig worden. Ik zal u tot een God zijn. Kijk, en zoals de voorhuid bij de besnijdenis werd weggenomen en daardoor het bloed ging vloeien, zo nam Christus als het lam Gods met zijn bloed al die zonden weg. Dat predikte het verbond der besnijdenis wat Stefanus, de Joodse raad, mag voorhouden. Nee, de zaligheid ligt niet in dat teken op zich, maar in de rijke, troostvolle, geestelijke betekenis. En ook nu wil Stefanus niets liever dan door dit oude teken des verbonds, die Joodse raad, bij Christus brengen. Christus die zelf ook op de 8e dag werd besneden. Toen opende zich die bloedfontein tegen de zonde en de onreinheid. O gemeente, dat bloed van Christus is zulk een dierbaar bloed. Is het ook al voor u dierbaar geworden? Voor jou? Want het wast en reinigt van alle zonden. En het herstelt een zondaar in de gemeenschap met God. Ja, waarlijk, verbondsbloed. Vandaar dat Stefanus ook spreekt van het verbond der besnijdenis. Maar als hij dat doet in vers 8, moeten we ook nu de bedoeling van zijn preek niet uit het oog verliezen. Hij wil niet alleen Christus voorstellen vanuit de wetten en de instellingen van het Oude Testament, maar hij wil ook wijzen op de rijke weldaden die Christus daardoor verworven heeft. En daarom wijst hij de Joodse raad opnieuw op hun vader Abraham. En hij wil opnieuw vader Abraham als een spiegel voorhouden. Hij is toch de vader aller gelovigen? Wel, dan heeft Abraham ook zeker de diepe betekenis van de besnijdenis door het geloof ervaren, beleefd. Dat verbond der besnijdenis, dat is voor Abraham een zegel geworden. Een verzegeling van de genade die God in Abraham gegeven heeft. De besnijdenis als teken maakte Abraham niet rechtvaardig voor God. Maar het verzegelde aan Abrahams hart het geloof in de beloften dat hij rechtvaardig was voor God. Ja, het verzegelde het geloof in Christus, die hij van ver heeft gezien en omhelst, waardoor hij verheugd is geweest, want hij heeft de dag van Christus gezien en God heeft het hem gerekend tot rechtvaardigheid. En om dat te verzegelen, gaf hij allereerst aan Abraham persoonlijk dit verbondsteken. Wanneer had Abraham dat geloof ontvangen? Nee, niet toen hij besneden werd. Veel eerder. Ziet u wel dat de grond niet in die besnijdenis ligt, maar alleen in Christus? Maar als je dan het leven van Abraham overziet, wat zijn er dan momenten geweest in het leven van deze vader der gelovigen, waar u misschien wel zo tegenaan kan kijken, die voor u misschien wel een eikenboom der gerechtigheid is, maar als ik goed naar zijn leven ga kijken, wat waren er dan momenten dat zijn geloof zo zwak was? Dat zijn geloof bijna weg was voor zijn waarneming? Ja, dat hij niet meer geloven kon? Ook Abraham kende de strijd des geloofs, de aanvechtingen des geloofs, de zwakte van het geloof. Ook daarin is hij gelukkig. Ik hoop dat u me begrijpt. Ook daarin is hij gelukkig de vader aller gelovigen. Nee, Abraham stond niet altijd op die hoge toppen. Maar Abraham lag ook zo dikwijls in de diepte. Dan kon hij het werkelijk niet meer bekijken. Dan lag hij in duisternissen gehuld. Terwijl er momenten zijn geweest. Dat zijn geloof zo sterk was. Dat hij met verheuging de dag van Christus gezien heeft. Toen lag alles vlak en glad tussen God en zijn ziel. Vanwege het verbondsbloed van Christus. Maar die moment dat het geloof in zo zwak werd en ingezonken werd, kon hij zomaar weer op de zee van de Satan terechtkomen. En om zijn kind nou tegemoet te komen, gaf de Heer tot verzegeling van dat dikwijls aangevochten geloof het verbond der besnijdenis. En Gods kinderen kennen ook die strijd. O, wat wordt hun aandeel in Christus dikwijls aangevochten. Wat ligt er dikwijls een sluier over de rijkdom en de vastheid van dat genadeverbond. Maar zie eens hoe laag de Heere afdaalt tot zijn kerk. Hij geeft het verbond der besnijdenis. En voor Abraham, zo hebben wij gelezen uit Romeinen 4, was het een zegel der gerechtigheid des geloofs. Het was voor hem een verzegeling, laat ik het nou eens heel eenvoudig zeggen, dat hij door het bloed rechtvaardig was voor God. En wanneer wist hij het zeker? Als het geloof in de beloften, het geloof in Christus, sterk was. En daarom was dat teken voor hem. Voor die moment dat het geloof weer inzonk, een verzegeling van zijn rechtvaardigheid voor God. Laat ik het eens heel eenvoudig zeggen. Als Abraham dan weer eens in de put zat, en ik kon het allemaal niet meer bekijken, en de Heere bracht hem dat moment in de herinnering dat hij besneden werd. Dat is maar één keertje gebeurd. Hij hoeft niet opnieuw besneden te worden. Dat is één keer gebeurd. Dan wilde de Heilige Geest in zulke momenten dat geloof weer versterken. Abraham, zo zeker. Als je besneden bent. Zo zeker. Ben je mijn kind. Abraham. Je hebt jezelf besneden. Toen heb je bloed zien vloeien. Zo zeker. Als toen dat bloed bij jezelf vloeide. Zo zeker. Zal straks het bloed vloeien op Golgotha. Tot vergeving van al je zonden, Abraham. En al kun je er misschien bij bepaalde momenten niet meer bij, mijn kind. Denk dan toch aan het verbond der besnijdenis. Opdat je zwakke aangevochten geloof weer versterkt mag worden. En dat je toch weer mag weten. Dat je rechtvaardig mag zijn voor God door het bloed van Christus. O, wat een teken toch. En nu heeft de Heer in zijn goedheid dat bloedige teken omgezet in een onbloedig teken. En heeft de Heer het verbond van de heilige doop gegeven. En dan ga ik allereerst Gods kinderen aanspreken. Deze morgen. En ik zou het u eens willen vragen. Heeft de doop. Of uw eigen doop. Of de doop van een van de kinderen. Op het moment dat u in de kerk zat, de waarden ook. Ook wel eens deze functie gekregen. Deze geestelijke functie. Dat je geloof werd versterkt. Dat de Heilige Geest het teken van de heilige doop. Het water van de doop wilde gebruiken. Om je geloof in Christus te verzegelen. Om je aandeel in Christus te verzegelen. Om het weer eens zeker te doen weten. Zo zeker. Als dat water op het voorhoofd van het kind wordt gesprenkeld. Zo zeker mag ik weer eens weten. Dat ik gewassen ben in het bloed van Christus alleen. O, als je dat mag kennen. Als je die functie van de heilige doop van het sacrament mag kennen, ja, dan is het een verzegeling dat je door het geloof in Christus rechtvaardig bent voor God. En dan moeten we heel eerlijk zijn deze morgen. En laat het maar allemaal bij onszelf beginnen. Hoe komt het toch dat ook onder Gods kinderen dit zo weinig wordt verstaan? Hoe komt het toch dat de kracht van de heilige doop zo weinig wordt beleefd? Weet u hoe dat komt? En als het anders is, moet u het me maar vertellen. Maar ik denk dat u het wel met me eens bent. Omdat er zo weinig doorbrekend geloof is. Omdat er zo weinig kinderen van God zijn die tot de zekerheid des geloofs zijn gekomen. Omdat er nog zo weinig zekerheid is dat je zonden in het bloed van Christus weggewassen is. Omdat er zo weinig, ik bedoel het echt niet pessimistisch, gemeente. Maar ik wil de realiteit voor ogen houden. Omdat er toch zo weinig mensen zijn die zo heel eenvoudig, zonder toeters en bellen, vergun me de uitdrukking, zakelijk kunnen vertellen hoe ze door het geloof rechtvaardig zijn voor God. Zijn we misschien niet te druk met van alles en nog wat? Wie is er nou werkelijk om die doorbraak verlegen? Wie liggen nog eens nachten wakker om die zekerheid te mogen kennen? Wie mist die zekerheid in ons midden? Wie kan geen rust vinden omdat hij geen grond onder de voeten heeft? Wie kan het ook niet meer houden met wat tranen, met wat gemoedsdoeningen, met wat emotie, met wat psalmvestjes en tekstjes? Hoe rijk het soms kan zijn. Voor wie is dat nou te kort geworden? Wie in ons midden verstaat nou echt, zonder dat bondsbloed gaat het niet? Die voelen de noodzakelijkheid. En zet nou de dogmatiek eens in de kast. Maar die voelen de noodzakelijkheid. Ik moet met God verzoend worden. Mijn zonden moeten vergeven worden. Anders ga ik verloren. Wie ligt er zo nog wakker? Voor wie is dat een nood? Dominee, welke weg leer je dat dan? Dan ga ik weer naar onze tekst. Bij de besnijdenis werd een stukje van de voorhuid weggesneden. En wat deden ze met die voorhuid? Die werd vernietigd. Die mocht niet meer bestaan. Dat was het teken van de zonde, de onreinheid, de schuld. Maar juist toen dat werd weggesneden, begon het bloed te vloeien. En dat laat nou precies zien in welke weg een zondaar tot de zekerheid komt dat zijn zonden worden weggewassen in het bloed van Christus. En dan ga ik een uitdrukking uit de Bijbel gebruiken, die heel nauw met de besnijdenis verbonden is. Weet u wat de Heere gaat doen in het leven van zondaren die zalig worden? Dan wordt het een afgesneden zaak. Dan wordt er wat afgesneden, zoals de voorhuid wordt afgesneden. En dan blijft het bloed over. En wat wil dat zeggen? Dan ga je ervaren met je hart niets dan Jezus alleen kan mij redden. En alles wat je meende te hebben, meende te doen, meende verzameld te hebben, snijdt Gods geest af. En weet u in welke weg hij dat doet? Door iets in je hart af te drukken van Gods recht. Dat Gods recht een volkomen gehoorzaamheid van je eist. En dat recht laat je nou precies zien wat God met je moet doen als je ongehoorzaam bent. En dat ben je. Dan blijft er niets meer van je over. Als Gods recht wordt afgedrukt in je hart, gemeente, blijft er niets meer over. Waarmee je voor God kan bestaan. Want alles is tekort. Er is niets aan uw kant waarmee je de Heere kan bevredigen. Dan wordt het echt een afgesneden zaak. Een hopeloze zaak. Een verloren zaak aan uw, jou en mijn kant. En waar u nu denkt dat het echt hopeloos is, dat het echt verloren is, is niet verloren. Want dan zal Christus komen. Opnieuw komen. En hij zal je opzoeken. En hij zal zich aan je openbaren. En hij zal laten zien dat hij de voorspraak is bij de Vader. En hij zal zijn Vader gaan wijzen op het bloed, maar ook u gaan wijzen op het bloed. Dat bloed dat tussen God en u in is. Waardoor al uw zonden worden weggenomen. En als de Vader het verbondsbloed van zijn Zoon ziet. En u mag door middel van de prediking gaan horen dat de Heer Jezus het is die zijn verbondsbloed bij de Vader gebracht heeft. tot betaling van uw schuld en tot het wegwassen van uw zonden. O gemeente, zal de Vader niet zwijgen. Waar u op duizenden vragen geen antwoord meer weet, als u in dat gericht wordt betrokken, zal de Vader gaan spreken. Ik ben het die u overtredingen uitdelg en ik gedenk uw zonden niet meer. O gemeente, lieve gemeente, sta daar toch naar. En gasten die in ons midden zijn, sta daar naar. Want die rijke genade is te verkrijgen. En doe nou niet net alsof het voor een klein groepje is. Al waren er miljoenen werelden. Met ontelbare zondaren was het bloed nog genoeg. Om al die zonden uit te wassen. Kan het ruimer. Kan het rijker. Nee, gemeente. Dan zijn mijn woorden zelfs te kort om de ruimte te prediken die er ligt in het verbondsbloed van Christus. Het verbond der besnijdenis, dat is het verbond der doop geworden. En daar liggen diepe rijke vertroostingen voor de kerk des Heren. De doop verzegelt steeds weer in het leven van Gods kinderen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Dat is de eerste functie van de besnijdenis van de doop. Maar er is nog een tweede en daar gaan we mee afsluiten. Het verzegelt niet alleen de gerechtigheid des geloofs in het leven van Gods kinderen. Maar het verzegelt ook Gods verbond. Aan wie? Alleen aan Abraham? Alleen aan de ware gelovigen? Nee, zo zegt de schrift. Ook aan hun zaad. En het laat de rijkwijde zien van het genadeverbond, onze derde gedachte. Ja, de Heere gaf dit verbond aan Abraham. Maar het was niet alleen een verbond tussen Abraham en hem. Maar het was ook een verbond tussen God en Abrahams zaad. De besnijdenis moest niet alleen bij Abraham uitgevoerd worden. Niet alleen bij diegenen waarvan Abraham wist dat ze zalig waren. Maar al die mannen, al die jongens, al die jongetjes in dat tentenkamp toen en daar moesten besneden worden. Al wat mannelijk is. En daar is het uit voortgekomen dat daarna elke keer op de achtste dag een jongetje besneden wordt. En Abraham heeft in geloofsgehoorzaamheid dit gedaan. Hij heeft al die mannen besneden, de ingeborenen, zijn knechten en noem al die mannen maar op. Ook Ismaël, 13 jaar. En toen later Isaac geboren werd, heeft hij op de achtste dag ook dit jongetje besneden. Abraham heeft gezien wat de rijkwijde was van Gods verbond. Dat juist binnen de kring van het verbond, binnen de grenzen van het genadeverbond, de Heere laat weten dat er nog doen aan is voor verloren kinderen. En al weten die kinderen dat nog niet. Die weten ook nog niet dat ze zalig kunnen worden door het bloed. En daarom moesten ze besneden worden. En daarom worden ze heden ten dagen nog gedoopt. Want die kinderen zijn een allerhande ellende. Aan de verdoemenis onderworpen. Ze hebben de besnijdenis van het hart zo nodig. O, nou wilde de Heer in zijn goedheid al over zo'n kind neerbuigen. Om te laten weten door die enkele druppeltjes water. Nou is er bij mij nog doen aan voor een gevallen kind, een zondig kind. O, wat is het een wonder dat de Heer een mens brengt onder de prediking van zijn woord, onder de prediking van de beloften. En dat hij als het ware een handtekening onder die belofte zet en zegt, zo is het. Het is de waarheid. U bent verloren, maar in Christus kunt u behouden worden. Dat is de trouw van Gods verbond. Want niet alleen hun ouders, maar ook hun kinderen komt belofte de genade toe. Is dat geen wonder? Is dat geen bewijs van zijn opzoekende zondaarsliefde? Dat hij zo'n rijk teken gegeven heeft. En dat je zelfs de Heere daarop mag wijzen. Heere, ik heb er niet om gevraagd, maar u hebt het zelf mij gegeven. O, dat ik toch de diepe betekenis ervan mag leren verstaan. Ik ben een zondaar. Maar nu heb ik gehoord dat ik door het bloed van Christus behouden kan worden. Ik moet wederom geboren worden, maar ik kan ook wederom geboren worden. O Heere, wilt u alstublieft mij geven dat ik de diepe betekenis van dit sacrament mag leren verstaan? Abraham heeft het verstaan. Hij heeft zijn kinderen besneden. En reken maar dat hij daarbij onderwijs gaf, hoor. Over dat verbond der besnijdenis, vader, moeder, mag u dat ook doen? De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Dat heb je toch beloofd, ouders in ons midden? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen, en uw ja-woord staat opgeschreven in het gedenkboek bij God. Abraham heeft het gedaan. De heilsgeschiedenis laat het ons zien. Isaac deed alzo bij Jacob. En Jacob deed alzo bij de 12 patriarchen. Weet je wat die mensen hebben verstaan? Nee, Ismaël heeft het niet verstaan. Esau ook niet. Had ook het teken des verbonds hoor. Maar die hebben ermee gebroken. Die hebben het niet verstaan. Maar Isaac wel. Jacob ook. Juda ook. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En die lijn zie je in het Nieuwe Testament terug. Die zie je tot op vandaag terug. Dat is Gods trouw, Gods goedheid. Nee, er ligt in kinderen niets. Waarom dat de Heere ze genadig zou zijn? Er ligt in vaders en moeders niets. Er ligt in grootouders niets. Er ligt in gemeenteleden niets. In ambtsdragers niets. Dat de Heere dit bij het zaad der gemeente zou doen. Het ligt alleen aan Gods kant. Aan zijn genade. Maar wat een wonder. Dat de Heere dan wel die genade laat prediken. En de beloften die spreken. Van het bloed van Christus. Opdat u en uw kinderen als rechtelozen leren pleiten. Op de Heer en zijn woord. Op zijn verbond en beloften. Om door genade naar de diepe betekenis van het verbond der besnijdenis. En het verbond der doop. Door het geloof te mogen beleven. Gemeente. Zo alleen, als een rechteloze, op je knieën voor God, pleitend op zijn woord, is er hoop voor het nageslacht. En de God des verbonds geven, dat ons aller hart besneden mag worden. En de God des verbonds geven, dat we in een afsnijdende weg mogen leren verstaan door het geloof, door het bloed van Christus, ben ik gewassen, ben ik rein voor God. O, laten we veel aan de genadetroon van God mogen liggen en tot deze verbondsgod mogen roepen, opdat het waar wordt, in plaats van uw. Door lucht en vromen vaderen en moederen, zult gij eerlang uw zonen en uw dochters zien vergaderen. Ja, ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen, van kind tot kind, zal zich aan u gewennen. Zo rolt uw lof op het ruime wereld rond. In eeuwigheid, uit aller volkeren mond. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. O Heere, wij zijn diepgevallen mensenkinderen. Aan onze kant kan het nooit meer. Maar nu is er van uw kant dat eenzijdige verbond der genade. En nu is het nog mogelijk door genade zalig te worden. Door het bloed van Christus. En om dat te mogen weten, dat te mogen kennen, moeten we wederom geboren worden. O Heere, wilt u dat dan uit genade doen? God des verbonds, zou u nog willen gedenken aan ons, die het late nageslacht zijn? En zou u nog wonderen willen doen? We gaan het zo toch zingen. Dat er toch een nageslacht zal zijn, dat bij uw erfdeel hoort. zolang de zon en de maan zullen schijnen. Dat het veel gebed mag geven aan uw genadetroon. Niets verdiend, maar uit genade geschonken. En dat we de betekenis van de besnijdenis en de heilige doop door genade mogen leren verstaan. Hartelijk dank, Heere, dat we zo in uw huis mochten verkeren. Gedenk ons de komende uren en brengt ons vanavond weer samen om over Christus te mogen horen, die God en mens werd in één persoon, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 72, het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. 72 vers 9. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.